Mededeling met betrekking tot de huisbezoekengemeente. Er zal huisbezoek zijn op maandagavond bij de familie van Prooien aan de Ringstraat en bij de familie M. van der Baan aan de Ringstraat. En op donderdagavond bij de familie F. Koten aan de Hyacintenstraat en de familie K. van Walsum ook aan de Hyacintenstraat. En ook op donderdagavond familie J. Slui, Azaliastraat. En familie A. Abraham Jan aan de Azaliastraat. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 89 de versen 1 en 7.
Thank you.
beiden willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. En daarna lezen we uit de schriften, het is deze avond de Efezebrief, het tweede hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 10 die we willen lezen. Efeze 2, de versen 1 tot en met 10 is de schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 106 en daarvan het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover dit gedeelte van het woord van God. Als schriftlezing. Vanavond staan we opnieuw stil bij een gedeelte uit de Dordtse leerregels. En de tekst voor de prediking is uit het achtste vers van Efeze 2. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. en dat niet uit u, het is Gods gave. En we lezen daarbij twee artikelen uit de Dordtse leerregels, namelijk de artikelen 14 en 15. Van hoofdstuk 3 en 4 uiteraard. Hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels, de artikelen 14 en 15. Hoofdstuk 3, 4, artikel 14. Zo is dan het geloof een gave Gods. Niet omdat het aan de vrije wil van de mens van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens metterdaad wordt meegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of we daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachten, maar omdat Hij die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt, beiden de wil om te geloven en het geloof zelf. Paragraaf 15, deze genade is God aan niemand schuldig. Want wat zou hij schuldig zijn aan degene die hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden worden? Ja, wat zou God die schuldig zijn die van zichzelf niets anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan die deze genade ontvangt, die is God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig en dankt hem ook daarvoor. Degene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelf in het zijne. Of, zorgeloos zijnde, roemt hij ijdelijk dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Voorts van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken, want het binnenste des harten is ons onbekend. En wat aangaat anderen die nog niet geroepen zijn, voor de zulke moet men God bidden, die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren, en wij moeten ons geenszins tegenover hen verhoovaardigen, alsof wij onszelf uitgezonderd hadden. Tot zover stof uit de Dordtse leerregels die we deze avond hopen te overdenken. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht nu de avond van deze dag gedaald is. En als de avond van deze dag daalt, kunnen soms zo onze gedachten teruggaan naar een andere dag, een eerste dag van de week, waarop de avond daalde en waarop twee mannen u baden, blijf bij ons. De Emmausgangers, die u nodigden, u ook nodig hadden om binnen te komen. En al zijn de omstandigheden heel anders, we hebben hetzelfde nodig. En mogen we zo met onze gebeden ook tot u naderen. Heere, kom gij in en blijf gij bij ons, want de dag is gedaald. Want alleen uw aanwezigheid en de bediening van uw geest, die kan dit samen zijn tot een gezegend samen zijn maken. Wil u dan zelf in de prediking meekomen en zo bediening van uw geest geven, dat we het ervaren mogen dat gij zelf in ons midden zijt en dat gij ons door uw woord onderwijzen wilt. Help ons in het uitdragen van de boodschap. Geef dat de stof uit onze oude belijdenis, die misschien niet in alle opzichten gemakkelijk te begrijpen is, helder en schriftuurlijk ontvouwd mag worden, opdat we het kunnen begrijpen. Maar geef bovenal, Heere, dat deze gewichtige Bijbelse stukken ook verstaan mogen worden en dat we die ter harte nemen. Wil u geven dat ook de verkondiging van het woord, zoals die vanuit de tekst en vanuit onze belijdenis klinken mag worden toegepast aan onze harten en laat de bediening van uw geest daarin krachtig mogen werken. Wil u alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren genadig wegnemen? U weet wat voor beletselen er kunnen zijn. Heere, geef dat ze alle worden weggenomen. Dat we niet meteen mogen denken dat het toch wel te moeilijk zal zijn. Maar dat we mogen zoeken om aandachtig te luisteren. En willen horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Geef ook dat wanneer we dingen niet begrijpen, dat er een bede in ons hart mag zijn. Om de dingen te verstaan die des Geestes God zijn. En wil u bovenal geven, Heere, dat er een gebed in ons hart mag leven. Niet slechts om te begrijpen. Niet slechts om mee te nemen in onze gedachten. Maar dat het woord van deze avond mag vallen in een aarde die door u bereid is, toebereid is. Zodat het zaad van het woord in al zijn eenvoud en in al zijn helderheid, maar vooral ook in al zijn geestelijkheid, mag doordringen tot in ons hart. Neem alle beletselen en alle hindernissen weg. Laat het zaad niet mogen vallen op de platgetreden paden van onze hardheid. Laat het niet mogen stuiten op de rotsbodem van de onverbrokenheid van ons hart. Laat het niet verstikt worden door de doornen van de zorgvuldigheden van ons leven, van de dingen waarmee we bezig zijn in onze gedachten. Maar wil u geven, Heere, dat de ploegschaar van uw woord zo diep in mag snijden, dat er ruimte gemaakt wordt en plaats bereid wordt voor uw woord. En wil u zelf zo dat vernieuwende werk, het nieuwe hart schenken, opdat de vernieuwing van het hart, de wedergeboorte, ook tot gevolg mag hebben dat we oprecht gaan geloven. Want dat zal het vanavond toch aan ons duidelijk worden, dat het geloof vrucht is van de wedergeboorte, dat het geloof een gave van u is, die u plant, instort in het hart. Heere, leer ons alles smeken om die genade dat ons hart vernieuwd wordt. Want alleen het nieuwe hart, dat is een gelovig hart. En leer ons dat ware geloof, opdat we u in het oprechte geloof mogen leren kennen en omhelzen. En opdat het ware geloof ook van uw kinderen gevoed en gesterkt mag worden. Want ook dat is een werk van u. U die alles en in allen werkt. Wil u het geloof werken onder hen die u niet kennen. En wil u geven dat degenen die u kennen mogen, dat het zwakke geloof, het vaak zo aangevochten geloof, gesterkt en bekrachtigd mag worden. En wil u daartoe door uw geest en door uw woord, o krachtig onder ons werken. Heere, wees met de gemeente, met allen en een ieder persoonlijk. Denk u aan hen. Wil u geven dat wij allen bezocht mogen worden door u. Dat allereerst en allervoornamelijk in de geestelijke dingen. Maar wil u ook geven dat we in alle zorgen en alle moeilijke levensomstandigheden ervaren mogen dat u van ons af weet. Wil u, Heere, aan ons allen denken. Niet alleen als gemeente, maar ook als kerken. Ontferm u over onze kerken. En over alle kerken van ons vaderland, waar de waarheid van uw woord gevonden wordt. Heere, laat wanneer op deze dag het evangelie klinken mag, de bazuin van het evangelie geen onzeker hortend geluid geven, maar wil u geven dat het woord van u gepredikt mag worden in betoning van geest en van kracht. En dat arme zondaren verloren in zichzelf mogen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. We smeken u, Heere, wil u bij alle geestelijke en kerkelijke verwarring die heerst en die van ons afkomt, toch samenbinden. U weet wat voor scheuren er lopen, ook over het kerkelijke erf, in onze dagen, ook in ons vaderland. Heere, breng u bijeen bij alle verscheurdheid en verwarring, wat u die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid nodig heeft. En wil u muren afbreken die wij mensen bouwen. Wil u ook binnen onze eigen kerken denken aan alles wat verdeeld houdt en verscheurd houdt. We hebben de vorige zondag gebeden voor de klassesvergadering. die inmiddels achter de rug is. Waar ook zoveel verschil heel duidelijk aan het licht trad. Heere, wil u die verschillen beslechten. En de dingen die zo gevoelig liggen, wil u ze wegnemen. Wil u ons samen doen buigen onder het woord en allen doen wederkeren tot u. En erbarm u, Heere, over ons als kerken. En geef dat de dingen die meer en meer verwijdering lijken te geven, voor zover wij dat bij machten zijn in te zien, ons allen op de knieën mogen brengen. En dat er veel gebed mag zijn, ook onder ons. Gebed in het licht van de belijdenis die we iedere zondagavond in alle kerken mogen aanhalen en mogen uitdragen. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Heere, wil dat ook onder ons schenken. Ontferm u dan zo over onze kerken. Zegen allen die het woord mogen uitdragen. Hoogleraren, studenten, kandidaten, alle predikanten. Heere, geef dat ze vandaag en ook in deze diensten, wanneer ze op ditzelfde moment mogen voorgaan, gesterkt mogen worden. En wil u geven dat het woord zo uitgedragen wordt, zoals het naar uw heilige wil is. En laat het dan zo mogen zijn dat het woord ook zijn vrucht mag dragen. Want u hebt het toch zelf beloofd, dat waar uw woord in afhankelijkheid van u en in trouw aan wat uw woord ons voorhoudt gepredikt wordt, dat daar het woord ook zegen zal wegdragen. Heere, wil u zijn met ons land en met ons volk. Wil u onder ons Nederlands natie uw koninkrijk uitbreiden. Wil u de werken der duisternis verstoren. En laat het zo mogen zijn dat er velen in het hart worden gegrepen. Ook in onze samenleving. Wil u onze regering zegenen. Ons vorstenhuis. Denk u aan prins Bernhard, die nog steeds ziek is. Wil u hem herstel geven. En wil u onze koningin en heel haar gezin bijzonder gedenken in de grootheid van uw barmhartigheid. Heren, we smeken ook voor de velen in onze samenleving die van uw woord en wet zijn afgedwaald. Ze zijn er in ons land, ook in de plaats waar we wonen, misschien zelfs uit onze eigen familiekring, in ons eigen gezin. O God, breng u ze terug. We hebben het gelezen vanuit de Dordtse leerregels, die ook op dit punt zo heel praktisch en heel persoonlijk zijn, dat we geroepen worden om voor hen te bidden. Dat in de eerste plaats, dat is het hart van de zaak, het gebed. Heere, wil u het onder ons schenken en onder ons verlevendigen. Niet alleen in de harten van ouders, wie hart verscheurd is omdat ze denken aan een van hun kinderen of grootouders, die zo bezorgd zijn over hun kleinkinderen. Maar wil u het ook geven in het midden van ons als gemeente. Heere, want u wilt toch ook om deze dingen van het huis van Jacob gebeden zijn. O Heere, doe het dan, niet om ons. Want wij moeten belijden dat wij niet geweest zijn en ook niet zijn voor u, die we behoorden te zijn. Dat wij ook midden in deze verloren wereld, waar overal de breuken en de scheuren ten gevolge van de zonde zichtbaar zijn, wij zijn niet geweest die we behoorden te zijn. Een lichtend licht en een zoutend zout. Maar wil u geven dat het toch ook in het midden van de gemeente, ook onder ons mag blijken. Dat uw werk mag blijken. Want daar gaat wat van uit. Dat maakt jaloers. Dat wint in. Dat is gunnend. Heere, wil u zo onder ons werken. Erbarm u ook over deze wereld die verscheurd ligt. Denk u aan allen die deze week met leed en verdriet in aanraking kwamen. We dragen die streek in Japan aan u op waar een vreselijke aardbeving kwam. Waar zoveel mensen in een ogenblik tijd of soms na uren dit leven moesten verlaten. Heere, erbarm u over hen die achterbleven. En wil u in dat land waar slechts een kleine reformatorische kerk is, uw koninkrijk uitbreiden en het bijgeloof en het ongeloof doorbreken. Laat uw woord zijn kracht mogen doen. En wil u daar ook de kracht van het geloof schenken, waardoor alleen deze diepe en smartelijke omstandigheden te dragen zijn. Zo bidden we u voor al deze dingen, in het diepe besef dat elke blijk van uw genade, iedere druppel van uw gunst, door ons niet verdiend is. Maar wil u ons aanzien, niet in ons, maar in Christus Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. Psalm 27, het vijfde en het zevende vers zingen we samen. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En het zevende vers, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27, 5 en 7.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God, met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? 68ste psalm, het tiende vers. Geliefde gemeente, het is zeker al meer dan 20 jaar geleden dat iemand heel serieus eens tegen me zei: die Bijbel die jullie hebben, dat is maar een hele vreemde Bijbel. Want in mijn Bijbel staat dat een mens moet geloven en dat hij zich moet bekeren. En in jullie kringen gaat het altijd eigenlijk maar over dat bekering een gave Gods is. En dat het geloof een geschenk van de Allerhoogste is. Dat klopt toch niet met elkaar? Bekering is toch iets wat je doen moet? En geloven niet anders? Gelooft in de Heere Jezus Christus, het staat er in de gebiedende wijs. Inderdaad. En dat mogen we ook niet ontkennen. En het wordt misschien soms in de praktijk, ook in onze eigen kringen, wel eens wat te veel uit het oog verloren dat het de eis van God is. Bekeert u en leeft. En gelooft het evangelie. Maar als u daar de kant mee opgaat, dat dat iets is wat wij zouden moeten doen, ja, dan bent u op een totaal onbijbels spoor. Want de Bijbel laat ons heel duidelijk zien dat bekering een eis is en dat ook het geloof als een gebod in de prediking aan de orde mag en moet komen. Maar tegelijkertijd dat God moet geven wat hij zelf eist. Dat bekering iets is wat wij uit eigen krachten niet kunnen bewerken. En dat wij onszelf ook allerminst het geloof niet kunnen schenken. Het geloof en de bekering zijn ook gaven van God. Hoe zit dat eigenlijk? Geloof een eis en een gave. We willen er vanavond bij stilstaan. En vanuit het woord en de belijdenis nadenken over het geloof, een gave van God. En we letten erop dat allereerst hier gesproken wordt over dat geloof als een alomvattende gave. Paragraaf 14. God geeft niet slechts een stukje van het geloof om de rest aan ons over te laten. Het is een alomvattende gave. En in de tweede plaats, het is een onverdiende gave. Want God geeft het zonder dat wij daar recht op hebben. Dus thema voor de prediking is het geloof een gave van God. Allereerst een alomvattende gave en in de tweede plaats een onverdiende gave. Het is zo dat we de vorige week toen we bij de Dordtse leerregel stilstonden aandacht gevraagd hebben voor de wedergeboorte. En we hebben gezien dat dat woord wedergeboorte, wat op zichzelf in de Bijbel maar enkele keren voorkomt, dat dat in de schrift met allerlei woorden wordt aangeduid. Het wordt in de Bijbel genoemd levendmaking, een woord wat u trouwens ook in de schriftlezing van vanavond tegenkomt. Een zondaar wordt van dood levend gemaakt. Hij wordt wederom geboren of van boven geboren. Het wordt ook genoemd een opwekking uit de doden, want Johannes zegt in zijn evangelie dat de Heere Jezus ooit gesproken heeft: doden zullen horen de stem van de levende God en die ze gehoord hebben zullen leven. Ziet u, dat is dus die wedergeboorte die God zonder ons in ons werkt, zegt onze belijdenis. Dat wonder dat we van dood levend gemaakt worden. Maar we hebben ook al gezien dat wanneer dat gebeurt, dat dat zo gevolgen heeft. Iemand die levend gemaakt wordt, die van een kind des torens tot een kind van God wordt. Ja, dat ga je soms heel plotseling en soms meer geleidelijk zien in zijn leven. En wat zijn die vruchten van de wedergeboorte? De wedergeboorte zelf is een verborgen werk in het hart. Iets wat wij bij anderen zo niet kunnen zien. En zelfs van onszelf, wanneer het gebeuren mag in ons leven, nog moeten zeggen: we verstaan het maar zeer ten dele. We begrijpen het eigenlijk nauwelijks. Maar dat geheime, verborgen werk van de wedergeboorte voor ons zo onbegrijpelijk, ja, dat komt wel uit, dat wordt wel zichtbaar in allerlei vruchten. En wat zijn de vruchten van de wedergeboorte? Nou, zegt iemand, dat zijn de vruchten van de geest, langmoedigheid, zachtmoedigheid. Wacht eens even. Die vruchten zijn het ook. Maar dat zijn niet de eerste vruchten. De eerste vrucht is het ware geloof. Zo staat het in Johannes 3, waar de Heer Jezus spreekt met Nicodemus over de wedergeboorte. Dan laat hij eerst zien aan Nicodemus dat de mens wederom geboren moet worden. En dan laat hij in het vervolg zien dat de vrucht van de wedergeboorte het geloof is. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zo staat het ook in onze Dordtse leerregels. Wanneer iemand vernieuwd wordt, zijn hart vernieuwd wordt, dan is de eerste vrucht het geloof. En daarover gaat het in deze artikelen. En dan wordt gezegd, en dat is het eerste, dat dat geloof dus een gave van God is. En dan wordt met klem in dit artikel uitgewerkt dat dat volledig een gave van God is. Want kijk, ook bij de remonstranten, en u weet, dat waren de mensen tegen wie de Dordtse leerregels zich keren, werd wel toegegeven dat het geloof tot op zekere hoogte nog wel een gave van God was. De gedachte was doorgaans bij de volgelingen van Arminius, de remonstranten dus: God biedt zijn genade aan en daardoor wordt ons de mogelijkheid gegeven om te geloven. Maar nu hangt het van ons af of we van die mogelijkheid gebruik maken. Met andere woorden, God, en ik bedoel het heel eerbiedig, God doet de eerste stap, maar de rest hangt van ons af. Of om een heel modern beeld te gebruiken. Een beeld trouwens wat ik nog niet zo lang geleden las in een door en door remonstrantse preek. Daar werd ons hart vergeleken met een motor. En God heeft ervoor gezorgd, zo werd in die preek gezegd, dat die motor helemaal in orde is. Hij is gesmeerd. Er zit benzine in. Het enige wat gebeuren moet is dat je op de startknop drukt. U vindt het misschien een wat plat beeld, maar het is wel een heel duidelijk beeld van wat de remonstranten bedoelen. God heeft voor alles gezorgd. Maar nu moeten wij het sleuteltje in het contact omdraaien. Of op de startknop drukken. God heeft het mogelijk gemaakt. Maar de laatste handeling, dat hangt van ons af. Kijk, en daar gaan de oude leerregels van Dordrecht al radicaal tegen in. Het geloof is niet zo een gave van God, zeggen ze, dat het aan de vrije wil van de mens van God wordt aangeboden. En dat, ja, het aan de mens eigenlijk als mogelijkheid wordt gegeven, maar dat het van onze toestemming zou afhangen of wij werkelijk tot geloof komen, ja dan nee. Maar de Heere zelf werkt alles. beide de wil om te geloven en het geloven zelf. Het geloof wordt van het begin tot het einde in het hart ingestort en meegedeeld en ingegeven. Met andere woorden, het geloof is geheel een gave van God. En daar hebben we een belangrijk punt, gemeente, wat we in deze leerdienst over de leerregels van Dordrecht ook zeker niet over het hoofd mogen zien. We hebben al op meer punten gezien dat het denken van de remonstranten een samenwerkingsdenken is. God doet iets en de mens moet de rest doen. Dat vindt u ook bij de Rooms-Katholieke Kerk. God geeft helpende genade en wij moeten met onze goede werken de rest doen. Samenwerkingsdenken waarin de mens verhoogd wordt en God vernederd wordt. Waarin de volkomenheid van de genade als gave van God in de schaduw gezet wordt. En het is zeker in onze tijd nu op allerlei uiterst subtiele, heel geraffineerde manieren het remonstrantse gif doordringt op alle fronten in de kerk en in de gemeenten. Van geweldige betekenis dat wij goed en grondig leren onderscheiden. Het gaat in het werk van de genade er niet om dat God iets doet en wij de rest. Dat samenwerkingsdenken is uit den boze. Want het onteert God en de algenoegzaamheid van het offer van de Heere Jezus Christus. En het verhoogt de mens. Terwijl de Bijbel de mens vernedert. En hij hem leren gaat dat hij nu totaal van God afhankelijk is. Zoals de Heere Jezus het gezegd heeft in de laatste reden voor zijn sterven aan de avondmaalstafel. Johannes 15. Zonder mij kunt gij niets doen. En alleen door hem kan een mens wederom geboren worden. En alleen door hem kan een mens tot geloof komen. En alleen door hem kan iemand die tot bekering gekomen is, het geloof ook gaan beoefenen. En dan moet u er goed op letten dat onze belijdenis dat samenvat aan het slot van artikel 14 door te zeggen dat de Heere God alles werkt in allen, zowel de wil om te geloven als het geloven zelf. Ja, dat heeft ook nog een heel persoonlijke toespitsing. Want dit zeggen de Dordtse leerregels natuurlijk tegen de achtergrond van die remonstrantse leer die we zojuist hebben proberen aan te duiden. Dat samenwerkingsdenken. Maar er zit tegelijkertijd ook een hele persoonlijke pastorale toespitsing in. Want hoe is dat nu eigenlijk? In het beginnende geestelijke leven en ook later wel. Wel, dan is het toch zo dat wanneer de Heer in het leven van een mensenkind gaat werken, dat hij ziet hoe arm hij is. Dat hij ziet hoezeer hij er buiten staat. Je gaat ontdekken dat je zondaar bent. Om het ouderwets te zeggen, je wordt wie je bent. Dat is een zondaar, een Adamskind. En juist wanneer we door het ontdekkende licht van de Heilige Geest gaan zien wie we zijn voor de Heere, dat we alles missen, dan komt er een verlangen om God te leren kennen. Een zoeken naar de genade. Is er voor een zondaar als ik nog behoud? O God, wees mij de zondaar genadig. Verlangen om God te kennen. Verlangen om te geloven. Dat is er toch doorgaans eerst. Kijk, en als dat nu een oprecht verlangen is, dan is dat, al kun je het er op dat moment misschien zelf niet voor houden, het werk van God. Maar je kan van een verlangen naar God en een verlangen om het geloof en de bekering te kennen, daar kun je niet van leven. Je moet het geloof zelf hebben. Je moet Christus zelf kennen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat zou het arm zijn, zeg, als God nou alleen maar een begeer wekte. Alleen maar een wil of een verlangen om te geloven bewerkte. En als je het geloof zelf door eigen kracht bij elkaar moest harken. Het zou toch niet kunnen? Je wordt toch op jezelf teruggeworpen? Maar nu worden mensen die verlangen om het geloof te kennen. En die er naar uitzien dat ze God in Christus mogen kennen als hun Here en hun God. Niet geworpen op zichzelf. Maar ze worden op God geworpen. En er wordt gezegd heel nadrukkelijk, en sluit u dat als het mogelijk is maar op in uw geheugen, in uw hart. Dat God wil werken, niet alleen de wil, het verlangen om te geloven. En de begeerte om tot bekering te komen. Maar ook het geloof en de bekering zelf. Het is volkomen. Van A tot Z Gods werk. Wat is geloven? Ach, u begrijpt het. Daar kunnen we en daar willen we ook vanavond niet al te breed op ingaan. In onze Dordtse leerregels wordt daar ook niet zozeer een definitie van gegeven. Maar we kunnen er bij de behandeling van deze artikelen toch niet helemaal aan voorbij gaan. En daarom iets over wat nu geloven is. Ook om alle misverstanden af te snijden en vanuit het woord en vanuit de belijdenis de weg te wijzen. Kijk, wanneer het hier natuurlijk gaat over het geloof als vrucht van de wedergeboorte. Het geloof wat de Heere geeft wanneer we een nieuw hart ontvangen. Dan gaat het maar niet over een puur verstandelijk aannemen van de waarheid. Wat wij dan wel noemen een puur historisch geloof. Dat wil zeggen dat je instemt met het woord van God. En misschien wel een zekere belangstelling hebt voor het woord van God. Misschien wel strijd voor de waarheid. Op zichzelf zijn dat allemaal goede dingen. Geen kwaad woord daarover. Maar dat is niet het ware geloof. Want het ware geloof is meer, dieper en breder dan alleen maar een puur verstandelijk instemmen met de leer van de schriften. Het is, zegt onze catechismus, en dat wordt eigenlijk op een andere manier ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis gezegd, een kennen van God en een vertrouwen op God. Ware geloof is een zaak van het hart. Je kan het ook zo zeggen. Het ware geloof, dat omhelst heel het woord van God. Dat stemt in met het woord van God. En leert ook op het woord van God vertrouwen voor dit en voor het toekomende leven. Prachtig is de omschrijving die we ergens vinden in de Westminster Confessie. Ik heb hem heel lang geleden wel eens aangehaald toen we over zondag 7 van de Heidelberger Catechismus nadachten. En ik wil hem u ook nu niet onthouden. Het ware geloof staat daar omhelst van harte het gehele woord van God. Maar zo gaat de Westminster Confessie dan verder. Het reageert op verschillende manieren op de verschillende gedeelten van het woord van God. Het gehoorzaamt aan de geboden. Het beeft voor de bedreigingen. Het omhelst Gods beloften voor dit en voor het toekomende leven. Maar het voornaamste van het geloof is het aanvaarden en ontvangen van Christus. En het rusten op hem voor rechtvaardigmaking, heiligmaking en het eeuwige leven. Nou, daar hebt u een hele diepe, een hele Bijbelse omschrijving van het geloof. Daarin wordt duidelijk dat het maar niet gaat om ja, iets uiterlijks of iets verstandelijks, maar dat het gaat om het van harte buigen voor het woord en het van harte omhelzen van het woord. Het buigen voor de geboden van God. En het in beginsel gehoorzamen van de geboden van God, dat behoort bij het geloof. Het beven voor de bedreigingen. Ja, want wanneer er staat dat geen zondaar het gewis verderf zal ontkomen. Of wanneer in de lange lijst van aanklachten in Romeinen 3 gepredikt wordt dat er niemand is die goed doet. Ja, niet tot één toe. Het ware geloof buigt daarvoor en stemt daarmee in. Van het ware geloof geldt wat Jesaja in het slot van zijn profetieën zegt. Dat we voor het woord van de Heere ook leren beven. En het ware geloof omhelst de belofte. Soms bevend. Maar toch van harte. Voor dit en voor het toekomende leven. Dat zijn zo, zegt die oude Engelse belijdenis, de grondtrekken van het geloofsleven. Gemeente, de vraag, kennen we daar iets van? Oh, ik duid het maar aan. We werken dat vanavond niet breed uit. Maar de vraag ligt er wel, kent u daar iets van? Want geloven is niet alleen maar een rekensommetje. Of alleen maar een gevoel. Het geloof hangt aan het woord, zei Luther al. En het geloof leert rusten op het woord. Buigend voor de geboden. Bevend voor de bedreigingen. En de toevlucht nemend tot de belofte. Kijk, als we daar niets van kennen, staan we buiten het geloof. Buiten het ware geloof. En dan is onze instemming met de leer van de schriften en ons reformatorisch zijn, hoe goed op zichzelf ook, niet genoeg. Want wie niet gelooft, niet zo gelooft, niet zaligmakend gelooft, de toren van God blijft op hem. Ja, en dan gaan die Westminster belijdenis ook nog een stapje verder, als gezegd is dat het geloof betekent een buigen voor de geboden en een beven voor de bedreigingen en een toevlucht nemen en betrouwen op de belofte, dan zeggen ze, maar het voornaamste van het geloof, het hart van het ware geloof is het omhelzen van Christus tot rechtvaardiging, heiliging en het eeuwige leven. En als het goed is, zoekt het ware geloof ook daarna. En vindt het geen rust. Ook al hebt u misschien nog zoveel van de Heere gezien en ontvangen, toch vindt u geen rust. Voordat u de rust mag vinden in het geloof. In het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dat is het ware geloof. Wanneer mijn onrustig hart rust mag vinden bij hem. En dat kan geen mens me geven. Zowel de begeerte om te geloven en de begeerte om tot Christus te komen. Als het geloven en het komen tot Christus en het rusten in Christus zelf is een gave van God. Ja, hoe krijg ik die gave? Dat is dan toch wel een erg belangrijke vraag, vindt u niet? Wel, daar gaat het, al is het misschien wat zijdelings, over in het volgende artikel. Want daar wordt gezegd, en daar moeten we altijd maar beginnen, die gave van God, dat gegeven goed van bekering en geloof, dat is God aan niemand schuldig. Dus, gewoon gezegd, God is het aan niemand verplicht om dat te geven. Want, zo gaan de leerregels verder, hoe zou God iets schuldig zijn aan mensen die hem niets eerst kunnen geven, opdat hij hen dat zou vergelden? Wij hebben God nooit iets gegeven als zondige mensen, waardoor God verplicht zou zijn iets terug te doen. Dat moeten we goed beseffen. God is aan ons niets verplicht. Ik weet wel, dat staat dwars op het gevoel van veel christelijkheid vandaag. Als we goed christelijk geleefd hebben, ieder het zijne hebben gegeven, enzovoort, 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 altijd naar de kerk hebben gegaan, en noemt u het maar op, dan wordt soms de indruk gewekt alsof het zo zou zijn dat de Heere op grond van al die dingen ons bijna verplicht zou zijn om het heil en het geloof te geven. Maar zo is het niet. Zolang we nog rechten menen te hebben voor God, bedroeven we de Almachtige. En staan we onze eigen zaligheid het meest in de weg. Want wij kunnen nergens rechten op laten gelden. Dat kunnen we makkelijk zeggen. Het is onder ons een bekende uitdrukking geworden, maar beleven we het ook? Wie gelooft het werkelijk met zijn hart? Dat wij de zaligheid net zo min verdienen als mensen die zich om God nog gebod bekommeren en die hun leven besteden in de dienst van de zonde en zich soms misschien wel in de zonde uitleven. Is het soms niet heimelijk zo dat we denken, als God genade gaat uitdelen, dan kom ik toch het eerste in aanmerking, want, en dan gaan we al onze rijke jongelings goederen opsommen. Ik heb dit gedaan en dat nagelaten en zus geleefd en zo geleefd. Maar onze belijdenis zegt, en het spreekt daarin de tekst van de prediking na, het is niet uit u. Er is ook niets in u of in mij waarom God het verplicht zou zijn. God is die genade aan niemand schuldig. Daar begint de Heere telkens weer als hij deze dingen aan de orde stelt in zijn woord. En we doen er goed aan, gemeente, om daar ook te beginnen wanneer we denken over de vraag, hoe ontvangen we die genade? Wel, niet uit verdiensten. Niet omdat God dat onschuldig zou zijn. Niet omdat we beter zouden zijn. Maar het is vrije genade. En daarom gaan onze Dordtse leerregels verder door te zeggen, degene die die genade ontvangt, die is gode alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig en dankt hem ook daarvoor. Dus dat is eigenlijk het scharnier waarom deze artikelen draaien. God geeft genade uit louter goedheid, uit enkel liefde. En dat komt daarin uit dat degene die die genade ontvangen ook hem daarvoor danken en hem daarvoor als in verwondering aanbidden. En daarom moet u altijd maar goed op deze dingen letten. Als iemand van het werk van de genade van God mag spreken, klinkt er verwondering in door. Nee, dat hoor je misschien niet altijd even duidelijk, want wanneer iemand daarover spreekt, is hij niet altijd precies hetzelfde. Leeft het misschien ook niet altijd even duidelijk. Maar het werk van de genade brengt altijd tot ootmoedige verwondering. Niet het offer dat ik pleng. Niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Gij alleen. En dat wordt toch door al degenen die de Heere kennen mogen beleefd en eigenlijk steeds dieper ingeleefd. Dat het niet bij ons te vinden is. Dat onze werken niet in aanmerking komen, omdat wij radicaal verloren zondaren zijn. Maar dat het alleen Gods gave is. En als die gave geschonken wordt, dan is het enkel en alleen verwondering wat er overblijft. Heere, dat u aan een zondaar als ik heb willen denken. Dat u in gunst op een schuldig mensenkind als ik heb willen neerzien. Dat wordt hier al een reden tot verwondering. En straks in de eeuwigheid maakt het het gezang uit van allen die zalig worden. Gij zijt waardig te ontvangen alle eer en aanbidding en heerlijkheid, want gij hebt het gedaan. Ja, zegt iemand, maar maakt dat dan niet dat mensen daardoor ingezonken worden of slordig gaan leven? Of zeggen wel, als God het je geeft naar zijn welbehagen, dan zul je het vanzelf wel merken. En als God het je niet geeft, dan kun je zoeken wat je wilt, maar krijg je toch niet. Ach, mijn beste vriend, dat is een verkeerde conclusie. Want dan moeten we ook nog een paar dingen zeggen over het punt, hoe geeft God dat? We hebben gezien dat God het geeft uit genade. Hij is ons niets verplicht. En niemand kan, als God het hem niet zou geven, zeggen, Heere, wat doet u? Waarom? Maar hoe geeft God het dan? Wel, we hebben al meermalen aangestipt dat de Heere zijn genade wil geven door middel van de verkondiging van het woord. God brengt mensen tot geloof door middel van de dwaasheid van de prediking. Romeinen 10 zegt het zo overduidelijk. Hoe zullen zij geloven indien het hun niet verkondigd wordt? Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord van God. En dat wil zeggen dat onder de prediking van het woord en bij het lezen van het woord en bij het onderzoeken van boeken, die gedachten putten uit het woord, daar behaagt het de Heere door zijn Heilige Geest het geloof te bewerken. Daar maakt hij mensen arm, daar bereidt hij het gesloten hart toe, daar breekt hij het open en daar maakt hij dat verharde harten en gesloten harten, geopende harten worden. En als arme, zondige mensen gaan ze de toevlucht nemen tot die ene die behouden kan. Het is door de dwaasheid van de prediking. En als God de prediking gebruikt en het geloof gaat schenken uit vrije genade, dan is het zo dat hij het hart bewerkt. Dat hij in ons leven plaats gaat maken voor de geestelijke dingen. Want die plaats is er van nature niet. Ons hart is hard en koud. Maar als de Heere gaat werken, maakt hij ons stenen hart tot een ontvankelijk hart. Ontdekt hij aan zonde en aan schuld. Laat hij zien hoe weerbarstig en ongevoelig het hart is. En tegelijkertijd, vaak in het verborgen, trekt hij aan dat hart. Er gaat van zijn woord en van de dienst van de Heere een verborgen aantrekkingskracht uit. En een psalmvers, zoals dat bekende zesde uit psalm 25, of misschien een andere psalm gaat spreken. Wie heeft lust deze Heere te vrezen? Je gaat zien dat je zondaar bent. En toch, je wordt naar de dingen van de Heere toegetrokken. Dat is toch, bij alle onderscheid wat er zijn kan, iets wat de Heere onder de prediking van het woord geeft. En de wijze waarop hij doorgaans begint te werken. En zo'n zondaar die ontdekt hoe arm hij is en hoe schuldig hij is en hoe verloren hij is. En die toch naar de troon van de genade toegetrokken wordt. Hij krijgt berouw over zijn zonde. Hij gaat zijn zonde ook belijden. Hij gaat van harte zeggen, al zal het op het ene moment misschien gevoeliger zijn dan op het andere moment, Heere, ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. Maar je kunt toch niet zonder God leven. Ook al heb je God bedroefd en vertoornd. Je blijft toch aanhouden. Net als die vrouw met die hele erge ziekte. Die onrein was en daarom niemand aan mocht raken, zeker de Heere Jezus niet. Ze zegt, al zal ik alleen maar de zoom van zijn kleed aanraken. Dan zal ik genezing vinden. Of zoals die centurio, de Romeinse hoofdman over 100. Heere, ik ben het niet waar dat u onder mijn dak zou inkomen, want hij besefte hoe zondig hij was. Maar spreek slechts één woord. Kijk, daar hebt u de eerste ritselingen van het geloof wat in al zijn armoede de toevlucht neemt tot die ene. En het zoekt bij de enige die redden kan, bij hem alleen. En al kon die hoofdman over 100, die centurio of die zwaar zieke onreine vrouw, het misschien op dat moment niet voor het geloof houden. De Heere Jezus zegt als ze tot hem gekomen zijn met hun zonde en met hun ellende. Groot is uw geloof. En zo weten arme zondaren het. Als ze door genade in hun verlorenheid de toevlucht mogen nemen. Achteraf. Dat was nu het begin van het werk van God. Wat je toen in die tijd misschien geen naam kon geven. Ook niet wilde geven. Ook niet durfde geven. Omdat je zag hoe arm je was. Hoezeer je er buiten stond. Het was Gods werk. Kijk in deze eenvoudige tekening, waar nog veel meer van te zeggen zou zijn. Dat is het toch, zoals God door zijn woord en geest het geloof werkt. En toen die vrouw tot Christus kwam en genezing mocht vinden, en toen die Romeinse centurio het woord uit Christus' mond mocht horen, toen hebben ze het ontvangen, niet zoals de remonstranten. Heere, u hebt het eerste gedaan en ik het tweede. Maar toen gaven ze allemaal God en Christus de eer. U hebt de wil om te geloven en het geloof zelf. De begeerte, de hunkering, het heimwee naar God en het geloof zelf gewerkt. U was het ons niet schuldig, want wij moeten het van onszelf belijden. We zijn de grootste van alle zondaren. Maar u hebt het uit genade gegeven. Kijk, en zo valt er ook licht over de rest van dit artikel van de Dordtse leerregels. Degene die deze genade ontvangt, is hem daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig en dankt hem ook daarvoor. Maar degene, en luistert u nog even goed, maar degene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet. En behaagt zichzelf in het zijne. Of, andere mogelijkheid, zorgeloos zijnde, roemt hij ijdel dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Het gaat hier over twee soorten mensen. De eerste, dat zijn de mensen die eigenlijk in redelijke onverschilligheid onbekeerd blijven voortleven. Degene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelf in het zijne. Ja, dat is iemand die onbekeerd leeft en om God nog gebod geeft. Maar het kan ook zijn iemand die onbekeerd leeft en zondag aan zondag in de kerk zit. Goddeloze onbekeerde en ook vrome onbekeerde. Het wordt hier allebei onder één noemer gebracht. En wat wordt hier gezegd? Dat mensen die die genade niet ontvangen, deze geestelijke dingen gans niet achten. Zeg, moet dat van u en van jou gezegd worden? Even heel persoonlijk. Gans niet achten. Dat betekent er helemaal geen belang in hebben. Er helemaal geen waarde aan hechten. Ze zijn tevreden met het hunne. Het Oude Testament zou zeggen, ze zijn gerust. Ze voelen zich goed. Komt dat dan in de gemeente voor? Komt dat dan onder ouderen of onder de gedoopte jongeren van de gemeente voor? Ach, gemeente, laten we het maar heel eerlijk in het licht van de schrift zeggen, dat komt ook daarvoor. Nee, niet onder alle wellicht. Er zijn ook onder ons mensen die ernstig met deze dingen bezig zijn. En daar ben je op zich dankbaar voor. Die niet onverschillig leven, die zelfs niet makkelijk leven. Er zijn ook onder ons mensen die oprecht de Heere mogen vrezen en dat is een groot wonder. Maar er zijn er toch ook, en noem ik misschien uw naam of jouw naam, bij wie het erop lijkt alsof ze deze dingen niet achten en tevreden zijn met het hunne. Weet u wat de profeet zegt? En dus de Heere zelf zegt, wee de geruste. Want er is niet zo erg binnen de christelijke gemeente als wanneer je gerust bent in je onbekeerlijkheid. En zomaar doorleeft alsof het evangelie niet gepredikt wordt. Alsof het woord nooit geopend zou zijn. En alsof je in de naam van een drieëne God niet gedoopt zou zijn. Oh, wat is het erg als we gegrepen door de dingen van de wereld, of toegevend aan de gedachten en de verlangens van ons eigen hart, onszelf behagen en deze geestelijke dingen gans niet zoeken. Als dat zo is, is het dringend nodig. Dringend nodig. Dat de oproep tot bekering doordringt tot in het merg van uw leven. Tot in het binnenste van uw hart. En u voelt wel aan, die dringende oproep tot bekering kan ik alleen maar doorgeven. Ik kan uw hart niet verbreken. Dat kan God alleen door zijn geest. Maar ik weet dat God de dwaasheid van de prediking, ook de zwakke woorden van de zwakste prediker, kan gebruiken om harten te treffen. En soms zelfs een preek over de Dordtse leerregels of over de catechismus kan gebruiken om u ineens een spiegel voor te zetten. Een spiegel waar u misschien nog nooit zo in gekeken hebt. En ineens zegt, dat ben ik. Zoals de jongen die ik ooit in Canada toch heel goed heb leren kennen. Die, en dat is een ramp op zichzelf voor sommige jongeren, op 16-jarige leeftijd zijn rijbewijs had. Dat kan in Canada nog steeds, al gaat het veranderen. En voor zijn 18e 4 auto's totaal losgereden had. Ook omdat hij veel te veel dronk. En zelfs wel aan de drugs geweest is. Maar er altijd als met een glimlach uitkwam. Onverschillig. Onbewogen. Onberoerd met een glimlach door het leven tot verdriet van zijn ouders. Zover kwam het dat ze zeiden hij moet het huis uit. Want hij beïnvloedde andere kinderen zo dat we het voor God en ten opzichte van onze doopbelofte niet meer kunnen verantwoorden. En toen kwam hij in de kerk op een zondagmiddag tijdens een avond een voorbereidingspreek voor het avondmaal. Jesaja 55 was de tekst. En het was mijn bedoeling, zo stond het ook in de schets, om vooral te spreken over, o alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Maar tijdens de preek werd vooral dat andere sterk benadrukt, sterker dan mijn gedachten waren. En hoe het kwam, ik wist het zelf niet. Waarom geeft gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Waarom? En hij begon te luisteren. En hij kwam uit de kerk. En hij zei tegen zijn vader en zijn moeder, dat was ik. Ik heb mijn leven vergooid. Al die 18, 19, 20 jaar aan wat niet verzadigen kan. En het was in één ogenblik dat hij radicaal veranderde en ging zoeken de dingen die boven zijn. Zomaar een spiegel voorgehouden tijdens een eenvoudige preek. Een voorbereidingspreek waarvan men zou zeggen, wel, die is voor zo iemand niet in de eerste plaats bestemd. God dacht anders. God gebruikte het als een spiegel. Dat ben ik. Kijk, en zo kan het nog gebeuren. Niet alleen een spiegel aan onbekeerden die zorgeloos leven, maar er wordt ook een spiegel voorgehouden aan degene die hun geloof, aan degene die roemen op een ijdele wijze in hetgeen dat zij hebben terwijl ze het niet hebben. Ja, dat is ook iets verschrikkelijks. Als je de dingen toe-eigent die eigenlijk niet toegeëigend mogen worden. En je er niet uitleeft en er daarom ook niet bij leeft. Terwijl je hoge woorden spreekt. Niet ieder, zegt de Heere Jezus zo indringend in de bergrede, die daar zegt, Heere, Heere, zal in het Koninkrijk Gods ingaan. En daarom worden we gewaarschuwd. Om eerlijk voor God te worden en eerlijk voor God te leven. Betekent dat dan dat mensen die misschien iets anders spreken over de dingen meteen veroordeeld zijn? Nee. Want onze leerregels voegen eraan toe. En u hebt dat meegelezen zo even. Degene die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld van de apostelen het beste oordelen en spreken, want het binnenste des harten is ons onbekend. Inderdaad, Maar dat moeten we wel goed lezen. Want dit oordeel der liefde, zoals het genoemd wordt, wat hier aan de orde gesteld wordt, betekent dat naar het oordeel der liefde, wanneer iemands woorden zuiver zijn naar de schrift en zijn leven het niet tegenspreekt, wij grote voorzichtigheid moeten betrachten en zeker niet veroordelen mogen. Maar aan de andere kant, zeker als een ambtsdrager of iemand die de Heere vreest een ander ontmoet en ziet dat er in het licht van de schriften iets mis is, of dat zijn leven er niet mee strookt, dan is het niet alleen geoorloofd, maar zelfs bijbelse roeping om daar in liefde, en daar zetten we een dikke streep onder, in liefde op te wijzen. Maar veroordelen en vooral koud en hard veroordelen, dat is altijd ontzettend. En vergeet u het niet, gemeente, met koud en hard veroordelen over dingen waar u misschien zelf helemaal geen kennis aan hebt, haalt u een dorheid en een verschrompeling over uw eigen ziel. Want het gaat hier over het oordeel der liefde. En de liefde hoopt alle dingen en bedekt alle dingen. Nee, de liefde keurt niet alles goed. De liefde is namelijk liefde tot God. En als de liefde die tot God is, omdat ze uit God is, dingen ziet die in het licht van Gods heilig woord niet deugen, kan de liefde ook heel scherp zijn. Maar als het goed is, gaat het wel vanuit de liefde, die toch ook dingen bedekt. En het is juist die liefde, waarvan tenslotte ook gezegd wordt dat degenen die nog niet geroepen zijn, dat wil zeggen nog niet krachtdadig geroepen zijn, dat wil zeggen nog niet met de inwendige roeping gebracht zijn tot het geloof. Voor de zulke moet men God bidden, die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. En wij moeten ons geenszins tegenover hen beroemen. Ach, mag ik het tenslotte met die ene vraag afdoen. Leeft dat ook zo onder ons? Wanneer we zien hoeveel er misschien in onze eigen familiekring, in ons eigen gezin, buiten de gemeente en ook binnen de gemeente, nog voor eigen rekening leven. Nee, dan heb je geen reden om je te verheffen, maar alleen om je te verootmoedigen en te smeken: o God, trek door, werk door. Is dat er onder ons, het gebed voor de onbekeerde, het gebed voor mijzelf wanneer ik nog vreemdeling ben van de genade, maar ook het gebed voor anderen? Want wanneer we spreken over het geloof, zeggen onze Dordtse leerregels zo heel praktisch, zo heel geestelijk, mag dat niet gemist worden. En dan zou het toch zo moeten zijn, zeker in onze vaak zo verwarde tijden, dat vooral degenen die bidden geleerd hebben, de ambtsdragers en degenen die geen ambt bekleden, maar ook wij als gemeente in het stof buigen en zeggen: Heere, breek harde harten. Breng tot het geloof. Want zo is het toch in het licht van de schriften. Dat God het moet doen. Dat hij het wil doen. Dat hij het zal doen. Naar zijn welbehagen. En als je zelf dan zeggen mag dat God je in genade heeft aangezien, och, dan zou je het iedereen wel gunnen en willen geven. Dan zul je er ook om leren bidden: Heere, doe u het, opdat er velen mogen komen die die lofstang nu in beginsel en straks volkomen aanheffen. Geloofd zij God, want deze God is onze zaligheid. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wil u dat zelf waarmaken, dat die lofzang ook eenmaal in onze harten mag opklinken, of als ze daar klinken mag en klinken mocht, dat ze eenmaal volmaakt mag klinken. Want daar gaat het toch om u te kennen als de God van volkomen zaligheid, die niet alleen in het leven, maar ook bij het sterven uitredden en doorhelpen zult. Heer, heb dank dat u ons deze dag samenbracht. Wil u genadig de naprediker zijn van het woord wat we samen mochten overdenken. Wil u het zondige wat er was genadig vergeven. En wil u geven dat het woord van deze dag, van vanmorgen en vanmiddag, mee mag gaan de week in. Sterk ons bij ons werk. Zegen de kinderen op school. Wees u met hen die door ziekte niet werken kunnen of niet meer werken kunnen. Wil u ons alle voor uw rekening nemen en ons aanzien in het volbrachte werk van Jezus Christus. En schenk ons de wedergeboorte en het geloof. Heere, doe het uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen?
Oh.
Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.